Dit is Pitstop. Voor jou betekent dat 20 minuten luisteren naar onze gast, terwijl Jelmer en Jelmer doorheen kletsen. Oké, geintje. We zullen proberen om de vraag inhoudelijk sterk te houden en zoveel mogelijk van onszelf dus uit te knippen. Voor nu, sit back, vul je kopje koffie en na deze pitstop kun jij weer verder met jouw roadtrip.
Welkom bij seizoen 2 van Pitstop alweer. Achter de schermen zijn wij druk bezig geweest om interessante gasten met interessante verhalen bij elkaar te krijgen. En dat is ons ook deze week weer goed gelukt. Vandaag spreken wij met Arnoud Kampen, werkend in de online recruitment bij DMG, oftewel de Mandenmakersgroep. Arnoud, welkom.
Ja, dankjewel.
Zijn er nog dingen die ik aan de introductie kan of moet toevoegen?
Laat ik mezelf een klein beetje introduceren. Jelmer, dankjewel dat ik er überhaupt bij mag zijn. Ik vind het natuurlijk super gaaf om bij jullie in de podcast te zijn. Een hele eer. Kleine introductie. Ik ben Arnoud Kampen, 31 jaar. Ik woon in Roosendaal. En de laatste 2 jaar werkzaam bij de Mandenmakersgroep. Daarvoor in het prachtige vak van recruitment gerold bij OnRecruit. En daar heb ik 4 jaar lang met data gewerkt en eigenlijk alles geleerd wat ik nu in de uitvoering aan het brengen ben.
Wat gaaf, en misschien om een beetje nog daarin terug te zoomen, kan je iets meer vertellen over hoe je daar bent ingerold en wat dan allemaal dingen zijn die je daarin hebt kunnen en mogen leren?
Ja, op zich wel een grappig verhaal. Ik heb tijdens mijn studietijd in Utrecht training gegeven op een sportschool. Daar heb ik René Bollier leren kennen. En toen de tijd werkte ik bij de jaarbeurs als accountmanager. En toen OnRecruit wat klaar was om wat te groeien, zocht René een nieuwe accountmanager. Dus zo ben ik bij René terechtgekomen bij OnRecruit. En allereerst
vanuit de sportschool dus.
Vanuit de sportschool, ja. En bij de jaarbeurs werkte ik in de technische maakindustrie, dus compleet iets anders. Daarvoor was recruitment was niet zozeer de branche waar ik aan dacht. Maar het was wel het kleine bedrijf en daarbij de mogelijkheden die erbij zaten en het verhaal van René, waardoor ik ben begonnen met deze prachtige branche.
En toen bij DMG terechtkwam, hoe kwam je daar terecht?
Het begon allemaal bij de liefde, denk ik. Ik woon in Utrecht en vrouw, ben vorig jaar getrouwd, die komt uit Roosendaal. En uiteindelijk hebben we besloten om te verhuizen naar Roosendaal. En Utrecht-Roosendaal heen en weer. Ja, die reistijd, het is toch wel een eind. Dus na een jaar op en neer gereden te hebben, heb ik toch maar bedacht om iets anders te zoeken, dichter bij huis. En ik ben opgegroeid in Waalwijk. En in Waalwijk zit de Mandenmakersgroep. En daar was een functie beschikbaar voor online recruitment marketeer. En dat past natuurlijk wel bij mijn profiel. Bij OnRecruit heb ik grote bedrijven geholpen met recruitment. Weet je wat jullie natuurlijk ook doen. En het idee was, laten we naar de andere kant van de tafel gaan. Om daar nu eens niet alleen advies te geven, maar het ook zelf te mogen uitvoeren.
En je zegt het al, van het kleine OnRecruit, wat tegenwoordig ook niet meer zo heel klein is trouwens, naar het grote DMG. Was dat een lastige stap?
Nee, voor mij niet. Bij OnRecruit heb ik grote bedrijven geholpen in hun reis door de recruitment heen. En daar geef je als externe consultant geef je daar advies. En bij het grote bedrijf, de Mandenmakersgroep, daar doe ik eigenlijk niks anders dan dat ik daar deed. Behalve dan dat ik nu zelf onderdeel ben van de organisatie.
En maakt dat heel veel verschil, onderdeel zijn van de organisatie of als externe consultant aanwezig zijn?
Op bepaalde manieren wel. Het is, als je onderdeel bent van de organisatie zelf, heb je natuurlijk een andere soort verantwoordelijkheid. Je wil altijd succesvol zijn, of je nou een bedrijf helpt of zelf het bedrijf bent. Je daden moet je kunnen verantwoorden. Je moet een duidelijk en helder plan schrijven om de mensen mee te krijgen binnen de organisatie. En dan mag je jezelf bewijzen. Dus er zit niet heel veel verschil in, maar het is natuurlijk wel een ander soort verantwoordelijkheid die je hebt.
En als ik denk aan de Mandenmakersgroep, of in zich voordat ik jou leerde kennen, als ik dacht aan de Mandenmakersgroep, dacht ik voornamelijk aan enorme winkels vol met keukens. Maar de Mandenmakersgroep is veel groter dan dat. Hoe gaan jullie om met group marketing / employer branding, met al die merken, al die verschillende functiegroepen? En misschien daarvoor nog even zou je een korte introductie willen geven over wat de mannenmakersgroep allemaal behelst. Want dat is veel meer dan mensen vaak denken.
Zeker, de mannenmakersgroep, de grootste woonretailer van Nederland. Wij hebben, zoals je zegt, grote winkels. Op de meeste woonboulevards zijn wij te vinden. In keukens, meubelen en sanitair. Daarbij, ja, wij doen alles om ja, de klant blij te maken in het woonplezier. Dus we zeggen ook wel levenslang woonplezier voor iedereen. Dat betekent dat wij dus verschillende winkelformules hebben. Denk aan Mannenmakerskeukens, aan een Keukenkampioen. En in de meubelen bijvoorbeeld aan Piet Klerks en WoonExpress. Maar wat nog veel belangrijker is, wij leveren, wij monteren en wij handelen onze klachten af. Dus het hele van A tot Z doen we alles voor de klant. En dat maakt het qua recruitment ook heel erg interessant. Want we zijn niet één merk, we hebben er een stuk meer. En dus arbeidsmarktcommunicatie doen we ook vanuit veel verschillende merken. En dat is ook iets ja, in de reis waar we nu in zitten, omdat we dat toch op een makkelijkere manier willen doen. Het is namelijk heel moeilijk als wij verkopers zoeken in Amsterdam voor mannenmakerskeukens, maar we zoeken ze ook voor Keukenkampioen in Amsterdam, om dan daar verschillende campagnes te gaan draaien. Eigenlijk is dat helemaal niet logisch. Maar toch moeten we dat doen, omdat we verschillende consumentenmerken hebben. Dus in dat opzicht, ja, we zijn een hartstikke groot bedrijf met onze eigen uitdagingen.
Dus als ik het goed begrijp, zitten jullie wel echt in de transitie om van submerkstrategie naar een soort van overkoepelende strategie te gaan?
Nou, nog niet zozeer. We zijn aan het ontdekken wat voor ons het beste werkt. En een van de uitdagingen die we hebben zijn de verschillende merknamen die er zijn en die we dus ook gebruiken in arbeidsmarktcommunicatie. We hebben al wel het voordeel dat we natuurlijk qua monteurs landelijk aanwezig zijn. En veel van onze grote winkelformules zijn natuurlijk ook landelijk. Die staan in heel Nederland, staat er een winkel van, dus die hebben bekendheid.
En kijkende naar al die merken, en voornamelijk ook naar jouw werk natuurlijk voor die merken, hoe bepaal je dan de prioriteit? Hoe wordt de interne prioriteit bepaald over waar je de focus op gaat leggen?
Dat is eigenlijk een heel makkelijk verhaal. Wij kijken net zoals heel veel bedrijven naar bezetting. En ja, als je iemand mist op dit moment en het is een verkoopfunctie in een kleine winkel waar normaal gesproken maar 2 mensen op de vloer staan bijvoorbeeld. Ja, dan heeft die wel prioriteit. Want als daar niemand staat, moet die winkel dicht. Aan de andere kant, ja, als we een bezorger missen, dan kunnen we die in veel gevallen natuurlijk wel extern inhuren. Maar dat willen we zo min mogelijk doen, want het kost extra geld. Dus we hebben ook zowel op transport als op verkoop, als op montage, maar ook op de binnendienst, dus de klantenservice, orderverwerking, hebben we altijd wel een bepaalde prioriteit zitten. En in veel gevallen, denk aan klantenservice, orderverwerking en ook aan de montage. Onze bezorgers moeten we ook onze eigen mensen opleiden, omdat die zijn gewoon niet echt in de markt.
En met zo'n schaal, zowel op aantallen, maar ook als op verschillende functieprofielen, hoe zorg je ervoor dat je in jouw werk zeg maar, de efficiëntie erin houdt? Want ik kan me best wel voorstellen dat er van alles op je afkomt. Hoe hou je dan die efficiëntie hoog?
Goeie vraag. Wij proberen zoveel mogelijk te doen met data en onze eigen platformen. Dus wij hebben een HR-stack, een tech-stack, met verschillende systemen. Dus we hebben natuurlijk een ATS-systeem, een website, HR-systeem aan de achterkant. En een hele hoop aan meetinstrumenten om ervoor te zorgen dat we eigenlijk alles meten wat er gebeurt. En zo kunnen we zorgen dat we onze mediakanalen kunnen beoordelen. Dus ik wil natuurlijk weten voor elke euro die ik uitgeef wat eruit komt. En op die manier zo efficiënt mogelijk mijn budget kunnen besteden. En daarbij hoort ook waar we meer in de toekomst naartoe gaan. Ik denk een stuk marketing automation. Als we meer kunnen koppelen, meer kunnen meten, kunnen we ook meer automatiseren. En daarmee uiteindelijk nog efficiënter werven.
Dat kan ik me goed voorstellen. Dat klinkt als een mooi doel. Je noemde het een aantal keer dat jullie een aantal meetinstrumenten hebben om eigenlijk alles te weten wat er gebeurt. Kan je een paar van die tools die je dagelijks gebruikt, en misschien niet alleen over meetinstrumenten, maar gewoon ook over andere tooling, kan je er een paar uitlichten en vertellen over hoe je ze inzet en wat je eruit haalt?
Ik denk dat het belangrijkste instrument dat elke HR-organisatie, elke recruitmentorganisatie heeft, het ATS is. Dus het, voor degene die het niet weet, een applicant tracking system. En die hebben wij verbonden met onze website. Dat is logisch, want mensen solliciteren op de website. Een sollicitant die komt dus binnen in het ATS. Maar wat we ook hebben gedaan is, we hebben door middel van die twee te koppelen in Google Analytics. Ervoor gezorgd dat we ook kunnen meten of een websitebezoeker uiteindelijk een aanname wordt. En vanuit welk kanaal die dan is gekomen. Ik denk dat dat het een van de belangrijkste dingen is om te bepalen welk kanaal voor jou werkt als je het hebt over instroom. Als ik dat niet kon doen, dan blijft alles een onderbuikgevoel. En ik wil uiteindelijk beslissingen maken op de werkelijkheid.
En mijn volgende vraag is eigenlijk tweeledig. Hoe vaak spreken jullie die data aan en hoe verbeter je op basis van die data? En het ligt natuurlijk best wel dicht bij elkaar, die twee vragen, omdat het ook een correlatie met elkaar heeft.
Ja, zeker. Elke dag. Dus ik kijk elke dag naar de data. Ik gebruik natuurlijk niet de data van één dag om een oordeel te vellen over een kanaal. Maar ik kijk wel hoe het op dat moment, of eigenlijk op dit moment, wat er aan de gang is. Dat geeft voor mij ook een veel beter een gevoel hoe het gaat in de markt. Je kan je voorstellen, met de schaal die wij hebben, hebben wij ook elke dag een hele hoop data om naar te kijken. Dus we hebben het niet over een handjevol sollicitaties. We hebben het eerder over een handjevol aannames. En wat dat betreft is het ook leuk om daarnaar te kijken en te bepalen wat je doet. Want een van de belangrijkste dingen is niet alleen het hebben van de data, maar ook in staat zijn om te kunnen acteren op de data die je hebt.
Het hebben van data en dat omturnen naar inzicht, dat is bijzonder ingewikkeld. En ook wel, denk ik, waar de schat ligt aan hoe je er iets mee kan doen. Hoe heb je jezelf aangeleerd om die data om te zetten naar kennis en naar inzichten?
Ik denk dat het belangrijkste is dat je eerst afvraagt waarom je bepaalde data wilt hebben. Dus je begint eigenlijk je hele reis met, wat zijn nou de KPI's die belangrijk zijn voor mij, maar vooral ook voor mijn klanten. En bij mij zijn mijn klanten natuurlijk de managers. Dat zijn de interne klanten en aan de andere kant de kandidaten. Dus ik wil een aantal dingen. Ik wil mijn vacatures zo snel mogelijk invullen. Dus de time to fill, die moet zo laag mogelijk zijn. En aan de andere kant wil ik mijn kandidaten zo snel mogelijk op een normaal tempo door het recruitmentproces heen laten gaan. Dus de time to hire. En daarbij hoort ook gewoon iedere sollicitant beoordelen en een reactie opgeven of die door is of niet, bellen, uitnodigen op gesprek, voorstellen aan de manager en uiteindelijk door het aannameproces.
En je bent met veel goede dingen bezig op het moment, horen we al. En een klein beetje in de formule van deze pitstop zit ook het succesverhaal van de gast. Dus ik zou graag willen kijken naar of je iets van een succesverhaal kan delen, zodat we ook andere mensen misschien kunnen inspireren om ook op weg te gaan naar jouw werkwijze.
Ja, zeker. Ik denk dat het voor ons echt ook een reis is waarvan we nu in het middenpunt zijn. Dus we hebben een eindpunt en daar zijn we echt naartoe onderweg. Dus als je kijkt naar het succes wat we nu hebben. Ik denk dat het begint gewoon met het hebben van een goede website. Dus die goed in elkaar zit, waardoor wij worden gevonden door onze kandidaten. En ook heel veel organisch verkeer, organisch sollicitaties krijgen. Dus we worden echt goed gevonden. Aan de andere kant is het bedrijf wat wij zijn, de Mannenmakersgroep. Wij zijn een bedrijf in actie. En als je kijkt naar de website hoe die nu staat, komt dat niet helemaal overeen. Dus er zijn een aantal stapjes die wij moeten nemen. En ik zal jullie meenemen naar het einde, eigenlijk het einddoel. Het einddoel is dat wij een totaal verbonden recruitment infrastructuur hebben. Waarmee wij en laten zien wie wij zijn als bedrijf. Dus echt in de communicatie en in de marketinguitingen. Maar aan de achterkant ook in staat zijn om alle data, dus van bron tot en met uit diensttraining, dus de quality of hire, in kaart te kunnen brengen en op te kunnen acteren. Dus als je het hebt over, dan ga je veel meer kijken naar de e-commerce kant. Dus als er iemand op onze website komt en die solliciteert niet, wat gaan we er dan mee doen? Of er komt iemand op onze website die al lang heeft gesolliciteerd, maar we hebben afgewezen omdat we op dat moment geen openstaande vacature hebben. Wat willen we er dan mee doen? Tot en met het moment dat iemand uit dienst gaat. En ja, als dat vaak bijvoorbeeld in een proefperiode gebeurt, kunnen we daar iets uithalen? Betekent dat dat het kanaal dat is gebruikt, dat dat niet goed is? Of als we zien dat dat bijvoorbeeld in een bepaald vakgebied komt, vaak voorkomt, en ook eenzelfde bron daar iets mee te maken heeft, ja, dan kunnen we daar iets mee. Op dit moment weet ik dat niet, want we meten het nog niet goed door. Dus dat zijn wel de interessante dingen waar we naartoe willen. Tot en met het aanvullen van data in ons ATS op basis van wat er gebeurt op onze website. Als we dat allemaal hebben verbonden, dan kan dat namelijk.
En kijkend naar de e-commerce kant, want die hebben jullie natuurlijk ook enorm. Is daar een samenwerking of een cohesie tussen beide afdelingen? Of is dat niet gewenst of wel gewenst?
Dat is interessant dat je dat zegt. Vorig jaar, eind maart, hadden wij een vacaturestop. En dat betekende dat we eigenlijk geen vacatures meer hadden openstaan. En voor recruitment had dat het effect dat we eigenlijk weinig te doen hadden. Zeker, we hebben 2 recruitment marketeers zitten. Ik heb nog een collega. En waarmee ik alles doe. En de keuze was toen van, god, wat gaan we hier nou mee doen? En ik ben toen uitgeleend aan onze marketingafdeling. Eigenlijk om daar te helpen, want daar was het wel druk. Maar ook om kennis te delen. En voor ons heeft dat wel voor gezorgd dat wij meer over de e-commerce kant van de mandenmakersgroep hebben kunnen leren. En nu dus ook mee kunnen nemen naar recruitment toe. Het is nog niet zo dat we daar een hele vergaande samenwerking hebben, maar de lijntjes tussen onze marketingafdeling en onze recruitmentafdeling, die zijn al een stuk beter.
En in het doel dat je net schetste, daar zijn volgens mij in ieder geval 2 kanten, 2 componenten te ontdekken. Eentje is wat meer richting het merk neerzetten en zorgen dat het merk beter op de website komt. Het andere is echt een enorm technisch stuk waarbij je meerdere systemen aan elkaar koppelt en op basis daarvan bijna voorspellingen gaat doen over wat je gaat doen met kandidaten die op je website komen, die nog niet gesolliciteerd hebben of die al wel afgewezen zijn. Dat soort use cases die je schetste. Maar er zit wel een vrij duidelijk in mijn ogen 2 splitsingen in tussen. Ofwel aan de ene kant echt merk bouwen en aan de andere kant is heel technisch. Zeg ik het zo goed? En zo ja, welke van die 2 dingen vind jij het meest, word jij het meest enthousiast van voor de komende paar maanden? Tot de komende paar jaar misschien wel zelfs.
Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. Dat zijn precies die 2 componenten waar we enorm mee bezig zijn. En het allerbelangrijkste component is ons merk. Op dit moment is het nog niet, eigenlijk nog niet zo waar het zou moeten zijn. Dus we presteren qua technologie eigenlijk best wel goed. Maar qua merk, wat wij op dit moment zenden, het komt niet altijd helemaal overeen met de werkelijkheid. Als je nu kijkt naar de uitingen die we bijvoorbeeld op de website hebben staan, dan zou je ook kunnen denken dat de mandenmakersgroep een bank of een verzekeraar is. Terwijl we een bedrijf zijn in actie. Wij bezorgen keukens, sanitair, meubelen. Wij verkopen mooie woonartikelen. En dat doen we eigenlijk altijd in actie. Dus ik denk dat we aan merk heel veel moeten bouwen. Maar aan de andere kant word ik heel gelukkig van de efficiëntie die het oplevert door dat zo goed mogelijk te doen met de technologie die nu bestaat. Ik ben echt, ik hou van gadgets, dus ik hou er ook van om nieuwe dingen te proberen. En dat heeft tot nu toe de afgelopen paar jaar ook wel duidelijk, het heeft zich duidelijk aangetoond dat we daarmee besparing bijvoorbeeld hebben kunnen realiseren. We hebben minder dan 5% van onze aannames gerealiseerd door de bureaus. En ja, dat vind ik hartstikke goed. We proberen dat natuurlijk zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk te doen, bijvoorbeeld door referral recruitment. En 1/3 van al onze aannames komt via referral. Dus dat is ook al fantastisch. Maar ja, de winst zit hem nog echt in de mensen die ons nog niet kennen en die we wel willen aanspreken. Dus de doelgroep die wij zo goed mogelijk willen aanspreken met ons verhaal.
En je gaf aan dat je houdt van gadgets. Nou, dan zit je hier in de juiste groep. Wat is de meest veelbelovende gadget die je nu op het oog hebt? Of die je nu in gebruik hebt? Mag natuurlijk ook.
Ja, een gadget, het hoeft niet per se een gadget te zijn. Het mag ook gewoon een techniek zijn. Die zeg maar, technologische ontwikkeling.
Ja, net zei je het ook al, hè? Eigenlijk de predictive recruitment of predictive hiring. We eigenlijk het voorspellen welk kanaal we moeten gebruiken en hoeveel sollicitaties we nodig hebben om tot een aanname te komen. Ik denk door dat nog beter te automatiseren, dat ik alleen nog maar hoef af te lezen wat ik zou moeten doen. Ik denk dat ik daar het meest gelukkig van word. Ik heb afgelopen december, had ik ook wat tijd over, heb ik data van de laatste 3 jaar eigenlijk bij elkaar gezet. En ik heb daar een formule overheen gegooid om ook per vakgebied te voorspellen hoeveel sollicitaties ik nodig had om de facturenbegroting te halen per maand. En nou ja, het is dat we nu in die lockdown zitten, maar anders dan komt die data best wel goed overeen. Nou, daar word ik al heel gelukkig van, alleen dat is heel veel handwerk. En ik wil dat natuurlijk geautomatiseerd hebben. En dat kan als we het HR-systeem hebben verbonden met het ATS. En dan eigenlijk standaard bijvoorbeeld 3 maanden terugkijken. Dus dat het gewoon met de tijd meegaat. En dan heb je een idee wat je zou moeten doen. Nou, daar word je gelukkig van.
Ja, en dat nog koppelen aan de kanalen. En dan kan je inderdaad gewoon schoenen op het bureau en lekker achteruit hangen.
Ja, dan is het alleen, dan komt de vraag binnen vanuit de business. Bijvoorbeeld, laten we zeggen montage. Ja, ik zoek 10 monteurs in Noord-Holland. Zou je me kunnen helpen? Nou, het enige wat ik dan hoef te doen is die data in te voeren. En dan krijg ik, als het goed is, kant en klaar eruit wat ik zou moeten doen. Er is natuurlijk wel een kleine kanttekening. Die data die heeft dan alleen maar de historische data van de kanalen die je al hebt gebruikt. Dus het is moeilijk om dan een nieuw kanaal te voorspellen wat dat zou gaan doen. Dus daarvoor zou je moeten blijven testen en blijven piloten met de markt wat er gebeurt. En dat is wat we sowieso wel doen en blijven doen.
Die kanttekening is heel relevant. Ik denk dat we het nu voornamelijk hebben over automatisering. Automatisering geeft je tijd. En met die tijd kun je weer nieuwe dingen onderzoeken die je weer kunt automatiseren. Maar wat je eerder ook al aangaf, is natuurlijk dat er nog een heel belangrijk component is. Dat is de content. De content over de submerken en over de mandenmakersgroep als al geheel. Dat moet je natuurlijk wel blijven ontwikkelen ook. Dus dat zijn wel 2 kanten. Die hebben we al eerder aangestipt natuurlijk. Maar in mijn ogen wel 2 kanten.
Absoluut. En dat is op dit moment die content en ons werkgeversmerk. Of de employee value proposition. Of de employer promise. Het is maar net hoe je wil noemen. Dat is op dit moment het belangrijkste project wat wij hebben lopen. En daar, uiteraard kijk ik daar natuurlijk ook met het meeste plezier naartoe om daar echt ook stappen in te gaan maken.
Ik denk dat het doel waar je naartoe werkt en de dingen waar je nu al bezig zijn, die zijn onwijs tof. Ik heb met onwijs veel plezier geluisterd naar wat je vertelde. En we eindigen deze pitstop altijd met een tip naar de luisteraar. Is er 1 tip, een soort van gouden tip die ik mee kan geven aan onze luisteraars?
Ja, zeker. Ik denk dat veel van de luisteraars nog niet heel ver zijn met data. Sommigen natuurlijk wel, maar voor degenen die een stap willen maken en niet weten waar ze moeten beginnen. Ik denk, zorg ervoor dat je van bron tot aanname kan meten en actie kan ondernemen met die data.
Ik denk dat dat een heel belangrijke laatste tip is. Ik denk wel dat het voor heel veel bedrijven nog steeds wel een utopie is, maar als ze jouw pad volgen, dus eerst beginnen met meten, goed meten, kijken naar de data, dan denk ik dat het een hele mooie stap is om bij een einddoel te komen. Arnoud, ik wil je bedanken voor je tijd. We houden de pitstop altijd redelijk kort, zodat we gewoon een beetje snackable content hebben. Ik denk dat in deze pitstop weer enorm veel goede tips gezeten hebben. Dus waar kunnen mensen jou bereiken, mochten ze nog vragen hebben?
LinkedIn. Ik ben makkelijk vindbaar op LinkedIn. Connect met me en dan houden we contact. Als er vragen zijn, ik help natuurlijk graag.
Helemaal goed, dankjewel.
Ja, dank jullie wel. Jelmer en Jelmer, hartstikke bedankt dat ik aanwezig mocht zijn bij jullie podcast.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je meer van ons willen horen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan op roadtrip.agency/nieuwsbrief. Ik herhaal, roadtrip.agency/nieuwsbrief. Tot snel.